Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Morgen op tweede paasdag begint de dienst om 9:30. Tot en met zaterdag mag u de kopij voor het kerkblad van mei mailen naar J. Dijs. Er zijn 3 collectes in deze dienst, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het opleiden van predikanten. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Psalm 49. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49 vers 1. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagavond ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 21 en daarvan het 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, het 4e vers, naar de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Wij lezen daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan het tweede gedeelte vanaf het 9e vers. Marcus 16 vers 9 tot en met 20. En daar luidt het woord van de Here in Marcus 16 vanaf het 9e vers. Als volgt. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hen hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij niet geloofd hadden, degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere wrocht, werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we nu samen bidden om de Heilige Geest in ons midden. Lieve Heere en trouwe God, almachtige Vader in de hemel, wij danken U en loven U en prijzen Uw naam, dat U ons op deze bijzondere dag samenbrengt in Uw huis. Deze dag waarop we zojuist weer mochten belijden, dat wij geloven in de Heere Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd, dat Hij is gestorven, dat Hij is begraven, dat Hij is neergedaald tot in de hel, maar ook dat Hij weer is opgestaan. En Heere, zo roepen we U aan. Wij roepen U aan, omdat wij weten en vast geloven dat U leeft, dat U de levende bent en dat U de dood hebt overwonnen en dat U de Satan van de troon hebt gestoten, dat U Satan zijn kop hebt vermorzeld en dat U eeuwig leeft. En Heere, zo roepen we U aan en zo bidden we U gelijk om Uw Heilige Geest, dat U door Uw Geest onder ons wil zijn. Dat kan vanavond. Dat hebben we niet verdiend. Daar hebben we het niet naar gemaakt. Maar toch wilt U onder ons zijn, omdat U leeft. En Heere, we bidden dat we dat mogen verstaan met heel ons hart. Dat U leeft. Dat U de straf hebt betaald. Dat U de prijs hebt betaald. Dat U uw leven hebt gegeven tot in de dood, om die kloof tussen God en ons te overbruggen. En U wilt ons daarin laten delen, in die verzoening van Jezus Christus. En Heere, dan bidden we, wees dan in ons midden vanavond, zodat deze avond mag zijn tot eer van Uw naam. Deze eerste Paasdag, die alweer bijna ten einde loopt, de avond alweer aangebroken, dat op deze avond Uw naam mag worden groot gemaakt, want dat bent U waard, omdat U leeft. En Heere, dan bidden wij dat U wil geven, dat wij onze roeping in deze wereld mogen verstaan, want wij mogen weten van het evangelie, en U roept ons om dat evangelie uit te dragen, om Uw naam te belijden onder de mensen. En we bidden dat U ons allen daarvoor ook de kracht wil geven, dat we Uw naam niet zullen verloochenen, maar dat we Uw naam mogen belijden. Heere, we bidden voor al degenen die U hebt uitgezonden in de zending, degenen die van U de opdracht hebben gekregen, zoals U eenmaal de discipelen de opdracht gaf, ga heen in de hele wereld, predik het evangelie. En zo zijn er ook vandaag vele zendingswerkers, we bidden voor hen, we dragen ze op aan U, dat het ook vrucht mag dragen. Heere, we bidden voor Uw dienaren die U vanuit onze kerk hebt uitgezonden op de zendingsvelden, dat ook zij de vrucht mogen zien. Heere, dat zo Uw naam verkondigd mag worden over de hele aarde en ook dichtbij. Heere, we bidden voor alle kerken rondom ons, ook in andere plaatsen. Heere, dat toch Uw naam verkondigd mag worden, die naam van de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden voor al uw dienaren. Ook voor degenen die zich voorbereiden op het ambt. De studenten aan de universiteit in Amsterdam. En ook de docenten. Heere, dat u ze allen wil leiden. En dat er nog velen mogen uitgaan om het evangelie van u te verkondigen. Heere, zo ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Wees in deze dienst en zie ons aan. In de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Markus 16 en daarvan het 15e vers. En daar staat het volgende geschreven, de woorden van de Heer Jezus tot de discipelen. En hij zei tot hen, ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. Het thema voor de preek van deze avond, dat luidt als volgt, de discipelen uitgezonden. Dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste, om heen te gaan in heel de wereld. Ten tweede, om het evangelie te prediken. En ten derde, opdat de hele schepping gelooft. Dus de discipelen uitgezonden, ten eerste om heen te gaan in heel de wereld. Ten tweede om het evangelie te prediken en dan ten derde opdat de hele schepping gelooft. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het 8e en ook het 9e vers. Psalm 72, het 8e vers, zo moet de koning eeuwig leven. En ook het 9e vers, de stedelingen zullen bloeien. Psalm 72 vers 8 en 9. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. de discipelen uitgezonden. Ten eerste om heen te gaan in heel de wereld. Ten tweede om het evangelie te prediken. En ten derde opdat de hele schepping gelooft. Gemeente, jongelui, als je in deze tijd het nieuws wil volgen, dan kan dat op allerlei manieren. Je kunt het meekijken, je kunt het terugkijken en je kunt het eventueel ook nog lezen via internet. En misschien is er ook nog wel iemand die de krant leest. Vroeger, toen waren die middelen er allemaal niet. En het laatste nieuws werd dan gebracht door een heraut. Heel de bevolking werd samengeroepen om te luisteren naar de boodschapper van de koning. Vanavond klinkt de boodschap van de koning. De boodschap van de opgestane levensvorst, de Heere Jezus Christus. En gemeente, het lijkt net in Marcus 16 vers 9, alsof Marcus weer opnieuw begint. Opnieuw klinkt het in vers 9, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week. Dat had hij ook al gezegd in het tweede vers, zeer vroeg op de eerste dag van de week. De evangelist Marcus heeft het bewust zo beschreven, als in een tweeluik. De opstanding van Jezus Christus vanuit twee perspectieven. Eerst heeft hij het beschreven vanuit de vrouwen. En daarna, en dat hebben we gelezen, heeft hij het beschreven vanuit de discipelen. Eerst heeft hij het beschreven vanuit degenen die steeds dicht bij hem gebleven waren. De vrouwen die waren erbij toen hij gekruisigd werd, toen hij gestorven was. De vrouwen van verre dit aanschouwende. En ze waren erbij toen hij in het graf gelegd was en de steen ervoor. Ze waren erbij en ze zijn als eerste weer naar het graf gegaan. En dan nu die tweede groep die afstand heeft genomen. En dat zijn de discipelen. En in dat eerste deel van Marcus 16, daar gaat het over de engelen die de boodschap brengen. Maar in dat tweede deel van Marcus 16, daar gaat het over de opgestane zelf. Het is de opgestane die zich openbaart. En vers 9 begint dan ook niet met mensen, begint ook niet met de vrouwen of met de discipelen, maar begint met de Heere Jezus. En als Jezus opgestaan was. En dan noemt Marcus opnieuw de vrouwen. Hij noemt ze nu niet alle drie, zoals aan het begin van dit hoofdstuk, maar hij noemt er nu één. En dat is Maria Magdalena. En waar het Marcus dan om gaat, bij die verschijning aan Maria Magdalena, is dat zij heen gaat om het de discipelen te boodschappen. Maar dat zij niet geloven. Dan komt er een tweede verschijning. Hij is ook geopenbaard aan twee van hen. En het zou heel goed kunnen dat de Emmausgangers zijn. Maar ook hier gaat het Marcus niet om die twee, maar het gaat hem om die elf. Die twee gaan naar de elf om het hen te boodschappen, maar ook nu geloven ze niet. Niet bij die ene vrouw en ook niet bij die twee. Terwijl toch in de Bijbel staat dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. Nee, er is echt een derde verschijning nodig. En dat wordt ook door Marcus beschreven. Daarna is hij geopenbaard aan de elf. Toen zij aanlagen, kwam de Heere Jezus in hun midden. Hij moest er echt zelf aan te pas komen. De Heere Jezus Christus. De gemeente, anders laten ze zich niet overtuigen. En wat doet Jezus dan? Ja, Jezus heeft gezegd, dat weten we vanuit de andere evangeliën, vrede zij u. Maar Marcus beschrijft vooral dat Jezus hen verweet, hun ongeloof, hun hardheid van hart, omdat ze niet geloofd hebben. Terwijl hij het zo duidelijk had gezegd, tot 3 keer toe, dat hij zou lijden en sterven, maar ook weer op zou staan. En terwijl ze zulke duidelijke getuigenissen hebben gehoord, uit de mond van 2, ja 3 getuigen. En dan vertelt Marcus dat Christus hen een opdracht geeft. En we weten niet precies hoeveel tijd daartussen gezeten heeft, tussen vers 14 en 15... We weten wel dat het op elkaar volgde. De discipelen worden uitgezonden. Ga heen. En gemeente, dat doet de Heere vandaag nog steeds. Omdat hij leeft, daarom zendt hij ook in deze tijd dienaren uit. En ik denk dat iedereen die de Heere Jezus kent, daar wel iets van kent. Als je de liefde voelt in je hart tot Jezus, dan raak je ook bewogen met de mensen om je heen. Dan wil je het ook wel eens vertellen. En dan ga je ook wel eens bidden voor die mensen in je omgeving die de Heere Jezus nog niet kennen. Omdat je bewogen met ze wordt. Omdat je weet dat ze verloren gaan als ze Jezus niet leren kennen. Maar het kan ook zo zijn dat de Heere die nood heel nadrukkelijk op je hart bindt. Dat je er niet meer onderuit komt. Dat je eigenlijk geen ander beroep meer uit kunt oefenen. Spurgeon zegt daarvan, als u geen andere roeping zou kunnen of durven aanvaarden, omdat u daardoor buiten de gelegenheid gesteld wordt het evangelie van Jezus Christus te prediken, wees er dan van overtuigd, zegt Spurgeon. En even later zegt hij, de roeping openbaart zich in een niet te weerstane gedrevenheid. En ook, zegt hij, tenslotte blijkt de ware roeping hieruit dat daarmee onder Gods voorzienigheid gepaard gaat de mogelijkheid om metterdaad het werk aan te vangen. De Heere roept, ook vandaag. Wie roept hij dan? Misschien denk je wel, dan moet ik een heel diepgelovig mens voor zijn, of daar moet ik allerlei bekwaamheden voor hebben. Maar nee, de Heere roept helemaal geen mensen die geschikt zijn, of en ook geen mensen die zo gelovig zijn. Hij roept mensen om ze bereid te maken. En heel vaak zie je in de Bijbel ook dat mensen tegenwerpen. Denk maar aan Mozes. Och Heere, zegt Mozes, ik ben geen man wel ter talen. Ik ben geen man van veel woorden. Die gave heb ik helemaal niet van het spreken. Och Heere, zegt Mozes, zend toch iemand anders. Kan ook vandaag zo zijn dat de Heere je roept om uit te gaan in zijn dienst. Maar dat je zegt, Heere, mij liever niet. Nee, dan bedoel ik niet dat iedereen gelijk theologie moet gaan studeren of de zending in moet. Maar ik bedoel wel dat iedereen op zijn of haar plaats een zendeling is. Want de Heere Jezus heeft het gezegd. Ieder dan die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Belijden voor de mensen. Ik hoorde dat het vanmorgen was gebeurd in het midden van de gemeente. Belijden voor de mensen. Maar heel mooi, als je het ook buiten de gemeente mag doen. Belijden voor de mensen. De mensen, dat is heel breed. Belijden voor je medestudenten, voor je collega's. Of gewoon als je iemand ontmoet, waar dan ook. Als je zit op de stoel van de kapper. Of vermijden we liever dat soort gesprekjes. Nee, je hoeft ook niet te belijden vanuit een kramp. Niet van, nu moet ik gaan vertellen over de Heere Jezus. Maar gewoon als het ervan komt. Je mond niet houden, niet dicht houden. De gelovigen, zegt Spurgeon, mannen zowel als vrouwen, zijn allen gehouden, wanneer ze door Gods genade daartoe bekwaamd worden, het uiterste te doen om de kennis van de Heere Jezus Christus te verbreiden. Want gemeente, die boodschap dat Jezus leeft, die moet de wereld in. Dat is wereldnieuws. Tot 3 keer toe heeft Jezus het nu gezegd. In het Markus-evangelie. Eerst had hij gezegd in hoofdstuk 13. Het evangelie moet eerst gepredikt worden onder alle volken. Daarna heeft hij gezegd in hoofdstuk 14. Al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld. En nu voor de 3de keer. Ga heen in de hele wereld. Want deze wereld waarvan wij deel uitmaken, heeft maar 1 ding nodig. Deze wereld die bloedt uit 1000 wonden, vol dreiging, vol aanslagen. Deze wereld heeft het evangelie nodig. De boodschap van Pasen. Ga heen in heel de wereld, in heel de wereld. Naar mensen die hoog opgeleid zijn en naar mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Heel de wereld is het werkterrein van Jezus Christus, waar Hij zijn gelovigen uitzendt. En de Heere Jezus zei niet, wacht maar totdat ze naar je toe komen. Wacht totdat de wereld komt. Nee, hij zei, ga heen in heel de wereld. Omdat de wereld bestaat uit mensen. En omdat er zoveel mensen zijn die die enige redder, Jezus Christus, nog niet gevonden hebben. Uitgezonden om heen te gaan in heel de wereld. En dan ten tweede om het evangelie te prediken. Gemeente, het is eigenlijk maar 1 taak. En die taak is predik. Wat is dat eigenlijk? Prediken, dat is niet een mooi verhaal vertellen. Het is ook niet een bijzondere voordracht tonen, zodat de mensen naar je gaan luisteren. Het is ook niet luisteren naar iemands mening. Prediken, dat is ook niet alleen een goede uitleg van een Bijbelgedeelte geven. Ja, dat is wel de basis, maar dat is het niet alleen. Prediken, dat is verkondigen. Prediken, dat is heraut zijn. Boodschapper van de koning. In de naam van de Heere Jezus Christus aanzeggen. Prediken. Het is een belangrijk woord in het evangelie wat door Marcus is beschreven. Dat evangelie begint ermee in hoofdstuk 1 vers 4 over Johannes de Doper. Hoofdstuk 1 vers 4. Johannes was dopende in de woestijn en predikende. En het evangelie sluit ermee af in de tekst voor de preek. Predik het evangelie. En als Johannes de Doper is overgeleverd, dan staat er in vers 14 van dat eerste hoofdstuk, dan gaat Jezus preken. Als Johannes niet meer kan preken, dan gaat Jezus het overnemen. En nu kan Jezus straks niet meer preken hier op aarde. Want hij wordt opgenomen in de hemel. En nu moeten de discipelen het over gaan nemen. En die prediking, die is er vandaag nog steeds. De apostolische prediking. De prediking waarvan niet mensen bepalen hoe die eruit ziet. Maar waarvan Jezus Christus de inhoud bepaalt. En ook de inhoud is. Er kan geen twijfel over bestaan wat de inhoud van de preek moet zijn. De opgestane levensvorst, hij heeft hier de preekschets gegeven voor iedere preek. Predik, hij zei, het evangelie. Het evangelie. En wat betekent dat eigenlijk? Het evangelie betekent letterlijk goede boodschap of blijde boodschap. Ja, je kunt ook een slechte boodschap krijgen. Als je in het ziekenhuis komt en de arts komt je iets vertellen. Of jongelui, als je examen hebt gedaan en er komt slecht nieuws. Maar vanavond is er goed nieuws. En de boodschap is dat Jezus leeft. Gemeente, er is zoveel nieuws en zoveel nieuws waar je bijna depressief van kunt worden. Dat je soms bijna niet meer naar het nieuws wil luisteren. Vanavond eindelijk een zender waar je nu eens blij van kunt worden. Goed bericht. Dat moeten de discipelen gaan vertellen. En wat is dat goede bericht? Dat hebben ze eerst zelf gehoord van Maria en ook van die twee. Dat wilden ze niet geloven. En toen Jezus zelf eraan te pas kwam, toen hebben ze toch geloofd. Paulus zegt het later. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere. Dat Hij de Heere is. Dat Hij de Kyrios is. Dat Hij de Koning is. Dat Hij is opgestaan. En dat heeft ons alles te zeggen. U en jou en mij. Dat Hij is dood geweest en weer levend is geworden. Dat laat mij vanavond zien. Dat ik de dood heb verdiend. De eeuwige dood. Voor altijd van God gescheiden zijn. Omdat ik daar zelf voor heb gekozen. En voor zulke mensen, die nu de eeuwige dood hebben verdiend, is Hij het evangelie. Want Hij heeft die dood overwonnen, de eeuwige dood. Hij heeft de hel gesloten voor allen die in Hem geloven. En dat moet verkondigd worden, zegt Jezus. En dat wordt tot vanavond aan toe aan u verkondigd. Ja, en dat moet voluit verkondigd worden. Want Marcus was daar al mee begonnen aan het begin van het evangelie. Het eerste vers wat hij beschrijft. Marcus 1 vers 1. Dat luidt als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. Hoofdstuk 1 vers 1. Het begin. En dan in het midden van het boek. Het boek Marcus bestaat uit 16 hoofdstukken. Het midden aan het einde van hoofdstuk 8. Daar komt er een nieuw begin. Het evangelie wordt lijdensevangelie. En dan staat er in hoofdstuk 8, vers 31. En hij begon een nieuw begin, hen te onderwijzen, dat de Zoon des Mensen veel moest lijden, dat hij gedood moest worden en dat hij weer op zou staan. En dat evangelie, wat in hoofdstuk 1 begint, wat in hoofdstuk 8 naar een hoogtepunt gaat, dat wordt hier, in hoofdstuk 16, hier is dat voltooid. Nu is het afgemaakt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat Jezus leeft, dat zegt niet alleen alles over zijn volbrachte werk, maar dat zegt ook alles over zijn Vader. Zijn Vader wil nu ook mijn Vader zijn. Zijn Vader neemt mij om Christus wil aan als zijn kind. Het evangelie, dat is Jezus Christus. En die gekruisigd en weer opgestaan. Het evangelie is nog meer. Het evangelie is God. Het evangelie is God die verzoend is. Het evangelie is God die leeft en vandaag nieuw leven geeft voor hen die in duisternis dwalen. En dat moet verkondigd worden. Zie, vanavond, gemeente, jong en oud, kijk je levend. Zie, hier is uw God. Uw God, voor wie u niet kunt bestaan, omdat het een heilig God is. En omdat u zondaar bent. Uw God, die in Christus verzoend is. Uw God en Vader is. Dat is het evangelie. Nu voluit. Door Jesaja al beloofd. Verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, zegt Jesaja. Hef uw stem op met macht. Zeg de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Hier is Hij. Vanavond. Hij die u bent kwijtgeraakt. Hier is Hij weer. Helemaal terug. Wat eigenlijk helemaal niet kan. Mozes riep erom. Toon mij uw heerlijkheid. Het kan niet, zegt de Heer. mij zal geen mens zien en leven. Hij is het, zegt Paulus, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft, nog zien kan. Hij wordt nu toch gezien in het aangezicht van Jezus Christus, die het zegt: zie, hier ben ik, zie mijn handen en mijn voeten, zie, hier is uw God. En die boodschap heeft kracht in zichzelf. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Als een dominee werkelijk verbi divini minister is, werkelijk dienaar van het goddelijke woord is, dan zal dat woord ook wat doen, want in dat woord is kracht. Die Christus die wordt voorgesteld, dat is niet iets uit het verleden. Dat is niet alleen maar terugdenken, maar dat is heden, vandaag. Hij is onder ons levend. En hij raakt dode zondaren aan, zodat ze gaan leven, zodat ze gaan horen, zodat ze de stem van de herder gaan horen. En daarom wordt het evangelie verkondigd. En daarom mag u ook op uw plaats een getuige zijn. En dat is niet altijd makkelijk, want het evangelie is niet iets wat mensen graag willen horen. Zijn naam belijden voor de mensen, dat levert ook veel weerstand op. Maar daar zijn wij niet van afhankelijk, van reacties van mensen. Het gaat om de boodschap. En die boodschap, dat is zijn boodschap. En daarin ligt ook de kracht. Als je evangeliseert, moet je veel over Jezus spreken. En dan zul je zien dat dat woord kracht doet. Want in die naam ligt kracht. En dat zal ook gemerkt worden door de mensen. Daarin ligt ook vrijmoedigheid. Je hoeft niet iets van jezelf te vertellen. Je hoeft niet alle argumenten op een rij te hebben. Je hoeft niet te discussiëren. Je hoeft slechts te evangeliseren. Dat is puur het evangelie aan de man te brengen. En dat evangelie heeft kracht in zichzelf. Want hij leeft. En dat brengt ons bij de derde gedachte van de preek. Opdat de hele schepping gelooft. Want gemeente, daar eindigt de tekst voor de preek in: verkondig, predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. En schepselen, dat zijn wij allemaal. Schepselen, dat zijn ook je medestudenten die nog nooit van jouw heiland hebben gehoord. Schepselen, dat zijn ook die kinderen in Afrika die sterven van honger. En al die schepselen, zegt Jezus, die hebben één ding nodig. En dat is het evangelie. Gemeente, niet alleen voluit, maar ook vrijuit. Alle mensen door God geschapen, ze zijn van God. En al die mensen moeten door het evangelie teruggeroepen worden. De boodschap van het evangelie, niet alleen naar de wereld in het algemeen, niet alleen naar alle volkeren, maar naar alle schepselen, naar alle personen, alle individuen moeten het horen. Ook in de kerk. Iedereen moet het horen. Predik het evangelie. Als er nou had gestaan aan alle uitverkorenen. Dan zou u kunnen denken. Maar zou het evangelie dan wel voor mij bedoeld zijn? Of als er had gestaan, predik het evangelie aan allen die hun zonden hebben leren kennen. Dan zou u kunnen denken, heb ik mijn zonden genoeg leren kennen, zodat ik mag weten dat ook het evangelie voor mij is? Nee, gelukkig staat dat er niet. Er staat aan alle schepselen. Bent u een schepsel, dan is het evangelie voor u, voor jou, bestemd. Ja, want daar moeten wij het toch allemaal uiteindelijk van hebben. Want uiteindelijk, dan hou je toch niks over van jezelf. Dan moet je toch alleen van het evangelie hebben. En daar gaat het nu om. Of dat al zo is in uw leven. Of u uw enige houvast al in dat evangelie hebt gevonden. Laat u met God verzoenen. Niet met God die nog verzoend moet worden. Maar met God die verzoend is. Hoe dan? Door het geloof. Daarom bewegen wij de mensen tot het geloof. Want wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Geloven. Dat is het kernwoord om deze tekst heen. Het komt voortdurend terug. En juist dat was het wat daar bij de discipelen werd gemist. En ondanks dat worden ze toch uitgezonden. Want het hangt niet af van mensen. Maar de Heere Jezus heeft ze wel vermaand. Het staat er in vers 11, zij geloofden het niet. En in vers 13, ze geloofden het niet. En in vers 14, omdat ze niet geloofd hadden. De prediking, die moet geloofd worden. Nee, niet de preek op zich, maar hij die zich aandient in de preek. Dat je hart er amen op zegt. Onder het woord. Ja, Heere Jezus, u bent het. Mijn Heere en mijn God. Zoals die kamerling. Hij moest het beamen, toen aan hem gevraagd werd, als u met heel uw hart gelooft. En hij zei, ik geloof. Wat geloofde hij? Hij geloofde het evangelie, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Al zijn zonden vergeven. Alleen op grond van dat evangelie. En er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Daar mag ook niets aan toegevoegd worden. Want anders is het geen evangelie meer. Niet meer een blijde boodschap. En dat evangelie. Dat heeft twee uitwerkingen. Dat evangelie. Dat wordt geloofd. Daar zeg je van harte amen op. Je kunt er niet meer onderuit. Je wordt erdoor gevangen genomen. Of dat evangelie wordt niet geloofd. En je zegt helemaal niets in je hart onder de preek. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Wie niet gelooft in hem die het oordeel heeft gedragen, die zal zelf dat oordeel moeten dragen, omdat hij niet geloofde. En daarom te meer. Het is niet een optie. Het is noodzaak. Ga heen. In heel de wereld. Predik het evangelie. Aan alle schepselen. Want vandaag kunnen ongelovigen nog gelovig worden. En ze kunnen nog gedoopt worden. Want als iemand onder de verkondiging van het evangelie verbonden raakt, het raakt in het hart, ze kunnen die heiland niet meer missen. Als iemand in Christus is, dan is hij een nieuw schepsel geworden. En daarbij hoort in zendingssituaties ook de doop. De doop voor volwassenen. Als een teken. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Met hem gestorven, met hem opgestaan. En dan moet u niet denken dat de kinderen dan worden uitgesloten. Ze worden gedoopt met hun hele huis, ook hun nageslacht. Ja, net als bij ons. Opdat ook die kinderen tot datzelfde geloof in Jezus Christus mogen komen. Want het geloof, daar draait het allemaal om. En in vers 17 wordt dat woord dan nog eens genoemd. Die geloofd zullen hebben. En daar gaat het dan over de discipelen. Die geloofd zullen hebben, zegt Jezus, zullen deze tekenen volgen. Tekenen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Ze zullen slangen opnemen. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet schaden. En op zieken zullen zij de handen leggen. Tekenen. Die de waarheid van het evangelie bevestigen. In het heidendom, waar demonische machten zich openbaren, daar kan de Heere soms ook andere middelen gebruiken om te laten zien dat hij leeft. Om dat woord extra kracht bij te zetten. Niet als een must. Het gaat niet om tekenen. Het gaat om de levende. En wie aan de verkondiging van de levende genoeg heeft, die heeft geen tekenen meer nodig. En dat is het dan ook waar Marcus het evangelie mee afrondt, met de prediking van het evangelie. Als de Heere is opgenomen, en dan zijn we al bij de hemelvaart, dan gaan zij uit. Ze gaan heen, overal heen, om het evangelie te prediken. En, zo staat er dan, de Heere wrocht, de Heere werkte mee. Ja, want dan gaat de evangelieverkondiging pas echt van kracht. Als de Heere meewerkt. Wij kunnen slechts getuigen. Maar de Geest zal overtuigen. Dat doet ons roepen. Kom, Schepper Geest. Laat het Pinksteren worden. Nee, het is Pinksteren geworden. Ook al vieren wij het paasfeest, vandaag is het realiteit, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart, het woord des geloofs, het welk wij prediken. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarom zendt God uit om heen te gaan in heel de wereld, om het evangelie te prediken, opdat de hele schepping gelooft. Alle schepselen. Maar je mag het ook anders vertalen. Je mag het ook vertalen als de hele schepping. Schepselen of schepping. Dat is heel diep. Als we het ook nog even zo vertalen. Die schepping. Die nu zuchtend is in barensnood. Die roept om de dag van Jezus Christus. Aan de schepping wordt het evangelie verkondigd. Niet alleen aan alle mensen. Maar ook aan de hele natuur. Nee, een dier kan niet geloven. Bomen en planten ook niet. En toch raakt die boodschap van Pasen niet alleen mensen, maar de hele schepping. De engelen en de mensen, de hemel en de aarde, ze moeten het allen horen totdat hij komt. En alle dingen nieuw zal maken. Vandaag de garantie. Want hij is de eerstgeborene. Paulus zegt, de eerstgeborene van alle schepselen. Datzelfde woord. De eerstgeborene. En er zullen er nog vele geboren worden in een nieuwe schepping. Hier al, in het begin, wedergeboren. Maar nog eenmaal geboren uit de dood en dan voor eeuwig. Leven met hem. Amen.
Gemeente, laten wij er samen van gaan zingen in Psalm 19. Daarvan het tweede vers, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend, dat zelfs tot werelds end der hemelen stem niet hoort. Psalm 19, vers 2. Laten wij samen nog danken en bidden. Heren, u hebt het ons vanavond laten horen. Wereldnieuws. De blijde boodschap voor zondige mensen. Voor schepselen. Schepselen van u, die van u zijn afgevallen. U roept hen weer terug. Het evangelie mocht gepredikt worden. En heren, dan bidden wij dat het in ons hart mag zijn een amen. Niet een amen op de preek op zich, maar een amen op u, Heere Jezus, want u bent de levende. En u kwam in de preek als de levende tot ons. En Heere, we bidden dat we dan gedreven door die levende in deze wereld mogen getuigen, want er zijn er nog zoveel die de stem van de Meester nog niet hebben verstaan, die voor eigen rekening leven. Heren, wij bidden, kom, Schepper Geest, geef nieuw leven onder ons, maar ook buiten ons. Ja, Heren, doe het om uw grote naam. U bent de Almachtige en u kunt harde harten breken. Heren, u kent hen in onze omgeving, collega's, vrienden, bekenden, misschien zelfs familieleden, die de stem van u nog niet hebben verstaan. Heren, wil hun harten ombuigen en dat we nog getuigen voor hen mogen zijn. En als wij niet weten wat wij spreken moeten, dan bent u het zelf die voor ons wil spreken. Heren, we bidden dat u ons zo als gemeente wil leiden. Ja, dat de gemeente hier in Abbenbroek mag zijn. Een stad op een berg, een licht op een kandelaar, dat niet verborgen kan blijven. Heren, het staat toch in uw woord, al was er een handvol koren. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Niet dat wij het hoeven te zien, maar het is voor u. Heren, we bidden voor uw dienaar, onze broeder, dominee van de weg. Dat u hem wil sterken in het werk wat hij mag doen in de gemeente. Dat hij ook nu met Pasen weer nieuwe kracht van u mag ontvangen. Weer nieuw leven. Heren, we bidden voor hem en voor zijn vrouw en gezin, dat ze zich gedragen mogen weten onder uw vleugelen. Heren, wil hen samen met de broeders van de kerkraad gedenken en wil hen uw wijsheid geven. Ja, wij bidden, Heren, dat u doorgaat met uw werk, want daar gaat het om, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En dat uw wil geschieden zal, opdat uw koninkrijk zal komen, dat bidden wij. En zo danken we u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen en ook het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 10 en 11.
Thank you.
Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.